It is a great privilege for me to be here this evening with you.
Het is voor mij een groot voorrecht om vanavond in jullie midden te zijn.
To preach the gospel of Jesus Christ.
Om het evangelie van de Heer Jezus Christus te prediken.
And to portray before you the cross of Christ.
En om voor uw ogen te schilderen het kruis van Christus.
It seems that we're having a little bit of technical difficulty. The wonderful thing about living in Peru and preaching in the jungle is you don't have to worry about these things.
Moet hij hoger? I'm going to scream.
Ja.
Ja, is ook goed.
Let's go the Lord in prayer.
Laten we tot de Heere gaan in gebed.
Father, I come before you in the name of your Son Jesus Christ. And I know that apart from him I would have no part with you. That before you he stands. He is at your right hand. And that he is everything. And that his gospel is to be proclaimed to every creature. And that we are to call every creature to repentance and faith. Father, I pray that you would strengthen us and give us wisdom to do that which is humanly impossible. To proclaim the glories of Jesus Christ in the cross of Calvary. That men might see what this great God has done for them. And for your glory and by the power of your Spirit, that you would draw men to you. That you would break down dividing walls that no one else can break down. That you would tear away every thought that is not conformed to your word. That you would set people free by the power of the gospel of Jesus Christ. Father, I stand before you and I know that there is no power in me. I stand before you knowing something of my weakness and my frailty and my own sin. But Father, get some use out of these old rags. You can make rocks cry out to your glory. You can speak through donkeys. Lord, I pray that in your mercy and in your grace and your power, that you would speak through us tonight. In Jesus' name, amen.
Amen.
We're going to be reading from Romans chapter 3, verse 23 through verse 27.
We gaan samen lezen Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 tot en met vers 27. Doet hij het nou? Blijf niet zitten. Romeinen 3 vanaf vers 23. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee. Maar door de wet des geloofs.
Many of the greatest theologians and preachers down through the history of the church have believed this to be the greatest passage in the Bible.
Vele theologen en predikers uit de geschiedenis van de kerk die hebben gezegd dat dit het mooiste gedeelte is uit de hele Bijbel.
Some have referred to it as the Acropolis or the fortified city of the Christian faith.
Sommigen hebben gezegd dat dit de Acropolis of de versterkte stad van het christelijk geloof is.
In it we discover what Christ has done for us in the cross of Calvary.
Want in deze verse ontdekken wij wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha.
It is one of the most precious texts for me, this preacher.
En ook voor mijzelf is het een van de meest dierbare tekstgedeelten.
And it is my desire to share it with you tonight.
En het is mijn verlangen om dat vanavond met u te delen.
So let's begin.
Dus laten we van start gaan.
We start in verse 23 with "For all have sinned."
Het begint in vers 23 met de uitspraak "want ze hebben allen gezondigd."
I know that we do not fully understand this text.
Ik weet dat we ons niet ten volle daarvan bewust zijn wat dit betekent.
Because we are not trembling.
Omdat we niet beven.
We do not understand the heinous nature of sin.
We hebben niet echt door wat de verschrikkelijke aard is van de zonde.
But sin is the most grotesque thing because it is committed against an infinitely good God.
Maar zonde is het meest verschrikkelijke wat er is, omdat het namelijk begaan is tegen een oneindig goede God.
In the West we live in a culture that laughs about sin.
In het Westen leven wij in een samenleving, in een cultuur die eigenlijk lacht om de zonde.
In our culture sin is promoted.
In onze cultuur wordt de zonde zelfs bevorderd.
It is the center of a great deal of entertainment in our culture.
Het is eigenlijk het hart van een heleboel entertainment in onze cultuur.
It is the source of jokes and laughter and all sorts of other things.
En het is de reden om te lachen en om grapjes te maken en allerlei andere dingen.
And it simply demonstrates how dark the heart of fallen man truly is.
En dat laat ook zien hoe ontzettend duister het hart is van de mens die gevallen is.
Let me give you something of an idea of how horrible our sin is.
Nou, laat me u proberen een indruk te geven van hoe verschrikkelijk de zonde is.
Adam and Eve sinned only one time.
Adam en Eva hebben maar één keer gezondigd.
And it cast the entire universe into condemnation.
En het heeft het hele universum onder het oordeel gebracht.
You and I have sinned more times than we could possibly count.
U en ik hebben vaker gezondigd dan we ooit zouden kunnen tellen.
So then how could we present ourselves before God?
Dus hoe zouden wij onszelf dan nog ooit voor God kunnen laten verschijnen?
Just imagine the glory and the majesty of God on the day of creation.
Denk eens aan de heerlijkheid en de majesteit van onze God op de dag dat hij alles schiep.
He commanded the stars to put themselves in different places in space and they all obeyed him.
Hij heeft de sterren geboden om allemaal hun plaats aan de hemel in te nemen en ze hebben hem allemaal gehoorzaamd.
He marked out the route for every one of the planets to move and they all bowed down and obeyed him.
Hij heeft de route van alle planeten heeft hij bepaald en al die planeten die buigen voor hem neer en doen wat hij heeft gezegd.
He told the mountains to be lifted up and the valleys to be cast down and they all obeyed him.
En hij zei tegen de bergen dat ze moesten oprijzen en de valleien dat ze moesten neerdalen en ze hebben hem allemaal gehoorzaamd.
He told the great sea, "You will come here and go no further," and the sea worshipped and obeyed him.
En hij zei tegen de zee dat hij tot daar moest komen en niet verder. En ook de zee heeft hem gehoorzaamd.
But then he tells you to come and you say no.
En dan zegt hij tegen jou, kom. En jij zegt nee.
Imagine what all of creation would not do, you and I do on a daily basis.
Stel je eens voor dat wat de hele schepping eigenlijk niet durfde te doen, dat doen jij en ik eigenlijk dagelijks.
For all have sinned.
Want allen hebben gezondigd.
Paul in the book of Romans chapter 3 tells us in verse 10 that there is none righteous, not even one.
En Paulus, de apostel Paulus, zegt in ditzelfde boek hoofdstuk 3 vers 10 ook: er is niemand rechtvaardig. Ook niet één.
To be righteous is to be conformed to the nature and the law of God.
Rechtvaardig zijn, dat betekent dat je gelijkvormig bent aan wie God is en aan de wet van God.
But every man is born with a perverted nature and he is inclined to disobedience.
Maar ieder mens wordt geboren met een verdorven natuur en is geneigd om ongehoorzaam te zijn.
The Bible says in verse 12 there is none who does good.
In vers 12 daar staat niemand is goed.
The great majority of people in the world think that they are right with God because of their own goodness.
De meerderheid van de mensen die denken dat het goed is tussen hen en God vanwege hun eigen goedheid.
But the testimony of Scripture is just the opposite.
Maar wat de schrift belijdt is precies het tegenovergestelde.
Isaiah tells us that even our most virtuous works are like filthy rags before God.
De profeet Jesaja die zegt dat zelfs onze meest deugdzame daden, zelfs onze meest rechtvaardige daden, zijn als een bezoedeld kleed voor de Heere God.
Throughout the scriptures, the following words are used with regard to men.
En de hele schrift door worden de volgende woorden gebruikt ten aanzien van de mens.
Men are by nature wicked.
De mens is van nature slecht.
They are by nature evil.
Ze zijn van nature verdorven.
They are by nature fallen and corrupt.
Ze zijn van nature gevallen en bedriegelijk.
Men are by nature haters of God.
Van nature is de mens iemand die God haat.
Men are by nature children of the devil.
En de mens is van nature een kind van de duivel.
And if it were not for the providence of God restraining the evil in this world.
En als de voorzienigheid van God er niet zou zijn, waardoor een heleboel kwaad in deze wereld wordt tegengehouden,
we would self-destruct.
Dan zouden wij onszelf vernietigen.
All have sinned.
Allen hebben gezondigd.
And fallen short of the glory of God.
En derven de heerlijkheid van God.
What does it mean to fall short of the glory of God?
Wat betekent het om de heerlijkheid van God te missen?
Well, we can see in Romans chapter 1 exactly what it means.
Nou, in Romeinen hoofdstuk 1 kunnen we precies zien wat dat betekent.
For he says, although they knew God, they did not glorify him as God, nor give thanks.
Want daar staat namelijk dat ook al hebben zij kennis van God, ze hebben hem niet erkend als God en hem niet verheerlijkt als God en hem niet gedankt.
The Bible says that you were created for the glory and good pleasure of God.
De Bijbel zegt dat jij bent geschapen ter verheerlijking van God en om hem te behagen.
You are given breath only to worship God.
Jou is adem gegeven om God te aanbidden.
You are given strength to serve him.
En jou is kracht gegeven om hem te dienen.
You are given a mind to think great thoughts about God.
En jij hebt verstand gekregen om grote gedachten over hem te hebben.
You were made for God.
Jij bent gemaakt voor God.
But fallen man, though made for God, lives for self.
Maar de gevallen mens, die geschapen is voor de Heere God, leeft voor zichzelf.
The Bible refers to men as lovers of self rather than lovers of God.
De Bijbel spreekt over de mens dat zij zichzelf meer lief hebben dan dat zij God lief hebben.
We can look at our own cultures, our own societies and see that men are consumed with themselves.
We kunnen kijken naar onze cultuur en dan zien we onmiddellijk dat de mens helemaal vol is van zichzelf.
That men are humanistic.
De mens is humanistisch.
Seeking to put man in the center of all things.
En is voortdurend bezig om de mens zelf in het middelpunt te stellen.
And to make man the end or purpose of all things.
En de mens te maken tot het doel van alle dingen.
This is what the Bible says about us.
Dit is wat de Bijbel zegt over ons.
And it must be understood.
En het is belangrijk dat we dat begrijpen.
There seems to be a great desire today in Christianity not to speak about sin.
Het lijkt wel vandaag de dag of er in de christelijke kerk een tegenzin is om te spreken over de zonde.
But that is a horrid crime against God and a horrid crime against those who hear us preach.
Maar dat is een misdaad tegenover de Heere God en is ook een misdaad tegenover de mensen tot wie gepredikt wordt.
Last year my mother died of cancer.
Afgelopen jaar is mijn moeder overleden vanwege kanker.
2 years prior to her death, she went to the doctor's office.
Twee jaar Voordat zij stierf, ging zij naar de dokter.
And the doctor, after studying her case, sat down with her and said, Barbara, you have cancer.
En nadat de dokter haar onderzocht had, ging de dokter tegenover haar zitten en heeft hij tegen haar gezegd, Barbara, je hebt kanker.
And if we do not act quickly, there is no possibility for you to survive.
En als we nu niet snel handelen, dan is er geen mogelijkheid voor jou om dit te overleven.
If that doctor had not come out and told the truth.
Stel je voor dat deze dokter niet met haar was gaan zitten en haar de waarheid had verteld.
If he had not told her what he knew to be true.
Als hij haar niet had gezegd waarvan hij wist dat het waar was.
He would have been an immoral man.
Dan zou hij een immoreel man zijn geweest.
The authorities would have taken away his license.
Dan had hij waarschijnlijk zijn bevoegdheid als arts was die verloren.
If he truly loves his patients.
Als een arts werkelijk houdt van zijn patiënten.
If he is a man of virtue.
Als hij een deugdzame man is,
he must tell them the truth,
dan moet hij hen de waarheid vertellen.
So that they might be healed.
Opdat zij genezen worden.
That is the problem with the modern gospel of today.
En dat is nou precies het probleem met het evangelie vandaag de dag.
Preachers do not want to speak of the bad news.
Predikers die willen niet langer spreken over het slechte nieuws.
But if you do not speak of the bad news, there is no good news.
Maar als je niet spreekt over dat slechte nieuws, dan is er ook helemaal geen goed nieuws.
And if you do not talk about sin, you cannot later talk about grace.
En als je niet praat over de zonde, kan je het daarna ook niet hebben over de genade.
The book of Romans is the closest thing we have to a systematic theology in the Bible.
De brief van Paulus aan de Romeinen komt het meest dichtbij in de hele Bijbel van wat we noemen een systematische theologie of uiteenzetting van het evangelie.
Notice that the apostle Paul spends the first three chapters of this book with one great purpose.
Je moet je beseffen dat Paulus de eerste drie hoofdstukken van dit geweldige boek gebruikt met slechts één doel voor ogen.
To demonstrate that all men are condemned in their sin.
Om te laten zien dat allen veroordeeld zijn vanwege hun zonde.
Led by the Holy Spirit and with his powerful intellect, he works with all his might to condemn all men.
Geleid door de Heilige Geest en met behulp van zijn krachtige intellect en inzicht werkt hij er heel hard aan om mensen te laten zien dat ze veroordeeld zijn.
Look at chapter 3, verse 19.
Kijk eens naar hoofdstuk 3, vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
Paul wrote this, these first three chapters, so that by reading them, everyone would basically lay in the dust with their hand over their mouth.
Paulus heeft deze eerste drie hoofdstukken geschreven met het doel dat alle mensen zouden neerbuigen in het stof en hun hand voor hun gezicht zouden slaan.
We can understand this in this context.
In dit verband kunnen we het begrijpen.
Men are always boasting of their virtue.
De mens roemt altijd in zijn eigen goedheid.
They boast of their goodness.
En ze roemen in hoe goed ze zijn.
But Paul preached the gospel in order to refute them and to prove them wrong.
Maar Paulus predikt het evangelie met de bedoeling om hen te weerleggen daarin en hen te laten zien dat ze fout zijn.
To shut their mouth of boasting.
Opdat hun mond gestopt worden en dat ze niet langer roemen.
And to throw themselves upon the mercies of God.
Opdat ze zichzelf zullen werpen op de genade van God.
That is my purpose.
En dat is ook mijn doel.
To prove that you have no virtue in yourself.
Om te laten zien dat u geen goedheid hebt in uzelf.
To prove that you have no merit in yourself.
Om u te laten zien dat u geen verdiensten hebt in uzelf.
To prove that all your good works are like filthy rags before God.
Om u te laten zien dat zelfs uw goede werken zijn als vuile klederen in Gods ogen.
Even all your religious works apart from Christ are like filthy rags before God.
Zelfs al uw vrome daden buiten Christus om zijn als vervuilde klederen in Gods ogen.
I say these things not so that you will simply lose all hope and be depressed.
Ik zeg deze dingen vanavond tegen je niet met de bedoeling dat je alle hoop verliest en depressief wordt.
But I say these things so that you'll lose all hope in yourself and throw yourselves upon the mercy of God.
Maar ik zeg deze dingen vanavond tegen je in de hoop dat je alle geloof in jezelf zult verliezen en jezelf helemaal zult werpen op de genade van God.
The salvation that is found in Christ.
En de behoudenis die gevonden wordt in Christus.
Let me give you one last illustration before we move on.
Nou, ik wil u nog één voorbeeld geven voordat we verder gaan.
I was preaching several years ago in an auditorium and afterwards a reporter came up to me and was very angry.
Ik predikte een aantal jaren geleden in een hele grote samenkomstruimte en daarna kwam een journalist naar me toe en hij was erg boos op mij.
He said, I do not believe that I am nor humanity is as sinful as you say we are.
Hij zei tegen mij, ik geloof niet dat ik zelf en de hele mensheid zo zondig is als u vanavond hebt gezegd.
Well, let me ask you what I asked him.
Nou, vanavond wil ik u de vraag stellen die ik toen aan hem heb gesteld.
Is it not true?
Is het niet zo
that you have thought things so evil?
Dat je dingen hebt gedacht die zo verdorven zijn.
And you have done things so shameful.
En je hebt dingen gedaan die zo schandelijk zijn.
That you cannot share them even with your closest friend.
Dat je die niet eens met je allerbeste vriend kunt delen.
How would you like at this moment for every thought you've ever thought to be exposed before everybody here?
Hoe zou jij het vinden als vanavond alle gedachten die jij ooit hebt gehad hier voor iedereen die hier aanwezig is in het openbaar zouden verschijnen?
If I could take every thought you've ever had and put it on a DVD and show it here tonight.
Stel je voor dat ik alle gedachten die jij ooit hebt gehad, dat ik die op een DVD zou kunnen zetten en die DVD hier vanavond zou tonen.
You would run out of this building and you would never show your face here again.
Dan zou je hier heel snel weglopen en hier nooit meer willen terugkomen.
But look at this.
Maar kijk hier eens naar.
You would be ashamed before other men who are just as sinful as you are.
Je zou je dus heel erg schamen in de tegenwoordigheid van andere mensen die net zo zondig zijn als jij.
Now imagine standing before a holy God with such thoughts.
Nou, beeld je nu eens in dat je voor een heilige God staat met deze gedachten.
You need a savior.
Jij hebt een verlosser nodig.
You need a savior.
Je hebt een verlosser nodig.
And there is only one.
En er is er maar één.
One name that has been given.
Eén naam is ons slechts gegeven.
And his name is Jesus Christ.
En zijn naam is Jezus Christus.
Now it says not only have all sinned, but all have fallen short of the glory of God.
Er staat niet alleen alle hebben gezondigd, maar ook zij derven of missen de heerlijkheid Gods.
Now I want to stop for a moment and even talk about the Christian.
Nou, ik wil ook gewoon iets noemen ten aanzien van de christen.
Those who are truly converted.
Zij die werkelijk bekeerd zijn.
I don't know about in your culture, but in my culture.
Ik weet niet hoe het in jullie cultuur is, maar in mijn cultuur.
We are the most prosperous, most protected Christians that have ever existed in history.
Wij zijn de meest welvarende en ook de meest beschermde christenen die er ooit in de geschiedenis zijn geweest.
Yet when you go into all of our so-called Christian bookstores,
maar als je bij ons alle christelijke boekwinkels binnenloopt,
the majority of the books are written about how empty we are.
De meeste boeken die hebben te maken of geven een gaan over het feit dat heel veel christenen zich zo leeg voelen.
Why are we so empty supposedly?
Hoe is het mogelijk dat wij schijnbaar zo leeg zijn?
Why was Jesus never empty?
Waarom was Jezus zelf nooit leeg?
He was never empty because he had food to eat that we know not of. His food was to do the will of his Father who sent him.
Hij was nooit leeg omdat hij een spijze had om te eten en die spijze was om de wil van de Vader te doen die hem gezonden had.
If you're a lost person and you're here tonight and you say I can find no meaning in life.
Als je iemand bent die verloren is en je zit hier vanavond en je denkt misschien ik kan geen zin vinden in dit leven.
You are right, there is no meaning in life.
En dan heb je het ook wel juist, want er is geen betekenis in dit leven.
Apart from Jesus Christ.
Zonder Jezus Christus.
But if you're a Christian here tonight and you say sometimes I feel so empty.
Maar als je een christen bent en je zit hier vanavond en je zegt, ik voel me soms zo leeg.
But have you given yourself to the will of God?
Heb je jezelf ook overgegeven aan de wil van God?
Have you recognized in the wisdom that God has given you that this world is passing away?
Ben je tot de erkentenis gekomen door de wijsheid die God je heeft gegeven dat deze wereld voorbij gaat?
And that we are to live for eternity.
En dat wij voor eeuwig zullen leven en voor de eeuwigheid behoren te leven.
As Christians we are to give ourselves to the glory of God.
En dat we als christenen geroepen zijn om ons over te geven aan de heerlijkheid Gods.
And we are to love and serve him with all our heart, all our soul, all our strength.
En dat we hem behoren lief te hebben en te dienen met ons hele hart en onze ziel en onze kracht.
And all our mind.
En ons gehele verstand.
Do you want to be filled?
Verlang je ernaar om vervuld te zijn?
Christian, then eat the food that Christ ate, the will of God.
Eet dan dat voedsel dat Jezus Christus at en dat is de wil van God.
And set yourself to living for him.
En zorg ervoor dat je vanaf nu alleen maar leeft voor hem.
Now look in verse 24.
Nou kijk naar vers 24.
Speaking about the Christian, he says that the Christian is justified.
Hij spreekt over de christen en hij zegt ten aanzien van de christen dat hij gerechtvaardigd is.
Now what does justified mean?
Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn?
Does it mean that the moment we believe in Jesus Christ we're forgiven of our sins?
Betekent dat dat op het moment dat wij in Jezus Christus geloven,
yes,
dat we dan van al onze zonden vergeven zijn?
Yes, but it means more than that.
Ja, dat betekent het, maar het betekent meer dan dat.
Does it mean that the moment we believe in Jesus Christ we are made righteous?
Betekent het dat op het moment dat wij in Jezus Christus zijn gaan geloven dat wij zelf rechtvaardig zijn gemaakt geworden?
No.
Nee, dat betekent het niet.
Because if that was the case, after we became Christians, we would never sin again because we would be completely and perfectly righteous.
Want dat zou betekenen dat als we eenmaal christen zijn geworden, dat we dan nooit meer zouden zondigen omdat we volmaakt rechtvaardig zouden zijn gemaakt.
What does it mean that the believer is justified?
Wat betekent het dan wel dat de gelovige gerechtvaardigd is?
Justification is a legal term.
Rechtvaardiging is een juridische term.
And it means the moment we believe in Jesus Christ with saving faith, God declares us to be legally right with him.
En het betekent dat op het moment dat wij tot geloof in Jezus Christus zijn geworden, zijn gekomen, dat de Heere God verklaart dat wij recht voor hem staan.
That the perfect righteousness of Jesus Christ has been imputed to the believer.
Dat de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus is overgedragen op de gelovigen.
And God has declared us right before him.
En dat God ons rechtvaardig in zijn ogen heeft verklaard.
Now how are we justified?
Nou, hoe worden wij gerechtvaardigd?
It says it is a gift by his grace.
Er staat dat het een geschenk is door zijn genade.
In my text it says being justified as a gift.
In onze tekst staat dat we gerechtvaardigd zijn door een geschenk.
Now the phrase as a gift is very important.
Nou, dat die zinsnede als een geschenk is heel belangrijk.
There is a passage of scripture where it speaks about the Messiah, about Christ, and it says they hated him without a cause.
Er is één tekstgedeelte dat gaat over de Messias en dat zegt dat ze hem zonder reden hebben gehaat.
It means that Jesus Christ, the Messiah, never gave anyone a reason ever for hating him.
En dat betekent dat Jezus Christus de Messias niemand ooit een reden heeft gegeven om hem te kunnen haten.
That's the same word that's used here.
En precies hetzelfde woord wordt hier gebruikt.
God justifies the believer without a cause.
God rechtvaardigt de gelovige zonder reden.
That means that you gave him no cause to do it.
Dat betekent dat jij hem geen enkele reden hebt gegeven opdat hij dat zou doen.
He did it not because of you and your works.
Hij heeft het gedaan niet vanwege jouzelf of jouw werken.
But he did it because of who he is and his works.
Maar hij heeft het gedaan vanwege wie hij zelf is en zijn werken.
In Deuteronomy chapter 7.
In Deuteronomium hoofdstuk 7.
God tells Israel why he loves Israel.
Daar zegt de Heere God tegen zijn volk Israël waarom hij van hen houdt.
And it's actually a very clever statement.
En het is een hele vernuftige uitspraak daar.
He says, I loved you because I loved you.
Er staat, ik heb u lief gehad, omdat ik u heb lief gehad.
And I imagine it could continue going something like this. I loved you because I loved you, and I loved you because I loved you, and I loved you because I loved you.
En we kunnen ons voorstellen dat het als volgt gaat. Ik heb van je gehouden, omdat ik van je gehouden heb. En ik heb van je gehouden, omdat ik van je gehouden heb. En ik heb van je gehouden, omdat ik van je gehouden heb.
And what he's saying is Israel, I love you because of me. I do not love you because of you.
En hij zegt dus tegen zijn volk Israël, ik hou van jullie vanwege mijzelf. En ik hou niet van jullie vanwege jullie.
Now the proud humanist hates language like that.
Nou, de trotse humanist heeft een hekel aan taal zoals dit.
But the humble hear it and are glad.
Maar de nederigen die horen dit en die verheugen zich.
The person that recognizes what God says about him, that he's a sinner, he is glad that God saves, not because of the sinner, but because of God.
En de nederige die erkent dat hij een zondaar is, die verheugt zich daarin dat God de behoudenis schenkt, niet omdat hij zo goed is, maar omdat God zo genadig en goed is.
Now this is the difference between Christianity, true Christianity, and all other religions.
Dit is het fundamentele verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten.
Let's say that there's a reporter and he interviews the three major religions.
Stel je voor dat er een journalist is en die neemt een interview af bij drie mensen die behoren bij drie verschillende godsdiensten.
First he interviews the Orthodox Jew.
Ten eerste neemt hij een interview af bij een orthodoxe Jood.
And he says, sir, if you died right now, would you go to heaven?
En hij stelt hem de vraag, meneer, als u nu zou sterven, zou u dan naar de hemel gaan?
And the Orthodox Jewish man says, yes.
En de orthodoxe Jood die zegt, ja.
And the reporter says, why?
En de journalist die vraagt, waarom?
And he says, well, I love the law of God.
En hij zal zeggen, omdat ik de wet van de Heere God lief heb.
I keep its statutes and laws.
En ik hou me aan de verordeningen en de wetten van de Heer.
I am a righteous man.
Ik ben een rechtvaardig mens.
So the reporter goes to the Muslim.
En daarna gaat de journalist naar de islamiet.
And he said, sir, if you died right now, would you go to heaven?
En hij vraagt aan deze moslim, meneer, als u nu zou sterven, zou u dan naar de hemel gaan?
And the Muslim says yes.
En de moslim die zegt ja.
And the reporter asks why.
En de verslaggever die stelt de vraag waarom.
And he says, I love the Quran.
En hij zal zeggen, ik hou van de Koran.
I make the daily prayers.
En ik zeg dagelijks mijn gebeden op.
I have made all the holy pilgrimages.
En ik heb de pelgrimstochten gemaakt.
I give alms to the poor.
En ik geef geld weg voor de armen.
I am a righteous man.
Ik ben een rechtvaardig mens.
Then the reporter moves on to the genuine Christian.
En dan gaat de journalist en hij komt bij een echte christen.
And says, sir, if you died right now, where would you go?
En hij stelt hem de vraag, meneer, als u nu zou sterven, waar gaat u dan naartoe?
And the Christian says, I have assurance of heaven.
En de christen die zegt, ik heb de zekerheid dat ik naar de hemel ga.
And the reporter said, well, give me your reasons.
En de journalist vraagt ook aan hem, nou, waarom dan?
And the Christian says,
en dan zegt de christen,
I was born in sin, and in sin did my mother conceive me.
Ik ben geboren in de zonde, en mijn moeder heeft mij gebaard in de zonde.
And I have broken the laws of God.
En ik heb de wetten van God overtreden.
I have broken them all.
Ik heb ze allemaal overtreden.
And even my greatest works are like filthy rags before him.
En zelfs mijn allerbeste werken zijn als vervuilde klederen voor zijn aangezicht.
Against God and God alone have I sinned.
Tegen God en tegen God alleen heb ik gezondigd.
And done what is evil in his sight.
En gedaan wat kwaad is in zijn ogen.
And the reporter stops him.
En dan de journalist die houdt hem tegen, die zegt wacht even.
And says, sir, I don't understand you.
En die zegt tegen hem, meneer, hier snap ik helemaal niets van.
The other men I understand.
Die andere twee die kon ik begrijpen.
They say they're going to heaven and then they prove it by all their righteousness that they tell me about.
Ze zeggen dat ze naar de hemel gaan en ze geven mij de redenen en ze vertellen mij van hun rechtvaardigheid en dat ze daarom naar de hemel gaan.
They are righteous. God must take them to heaven. God owes them that.
Zij zijn rechtvaardig, dus God moet hen wel naar de hemel laten gaan. Dat is God hen verschuldigd.
But you're telling me you're going to heaven and yet sir, you tell me you deserve the opposite.
Maar u zegt tegen mij dat u naar de hemel gaat, maar tegelijkertijd zegt u tegen mij dat u precies het tegenovergestelde verdient.
Sir, how are you going to heaven?
Dus meneer, hoe kunt u nou ooit naar de hemel gaan?
And the Christian looks up with joy unspeakable.
En de christen die kijkt hem aan met een onuitsprekelijke vreugde.
I'm going to heaven on the virtue and the merit of another, Jesus Christ my Lord.
Ik ga naar de hemel op basis van de goedheid en de verdiensten van een ander, Jezus Christus, mijn Heer.
As the psalmist says, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thee be the glory.
Zoals de psalmist ook zegt, niet aan ons, O Heere, niet aan ons, maar aan u alleen, zij de heerlijkheid.
Now that does not mean that after the Christian is converted, he lives a purposely wicked and rebellious life.
Nou, dat betekent niet dat nadat de christen bekeerd is, dat hij daarna een zonderloos leven gaat leiden.
But it does mean that the Christian understands the gravity of his sin and knows that salvation is by grace alone.
Maar het betekent wel dat de christen zich bewust is van het gewicht van zijn zonde en dat hij weet dat de behoudenis alleen van de Heere komt.
It says being justified as a gift by his grace through the redemption.
Er staat om niet als een geschenk gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing.
The redemption.
De verlossing.
There are some words that are so holy and so precious that it seems almost wrong to speak them without then sitting in silence.
Sommige woorden zijn zo heilig en zo dierbaar dat het bijna onmogelijk is om ze uit te spreken zonder daarbij heel erg stil te worden.
That God redeemed a people for himself.
Dat God een volk heeft verlost voor zichzelf.
Through the blood of his son Jesus Christ.
Door het bloed van zijn zoon Jezus Christus.
Redemption refers to the paying of a price.
Verlossing heeft te maken met het betalen van een prijs.
In order to set prisoners free or to liberate captives.
Het heeft te maken met afbetalen met de bedoeling om gevangenen vrij te zetten.
A price was paid to liberate the people of God from their sin.
Een prijs is betaald om het volk van God te verlossen en te bevrijden van hun zonde.
And that price was the blood of God's own son.
En de prijs die betaald is, dat is het bloed van Gods eigen zoon.
The price of God's own son.
De prijs van Gods eigen zoon.
Now I want to talk again to the Christian for a moment.
Nou, ik wil nu de christenen aanspreken.
Those of you who truly know the Lord.
Jullie onder ons die de Heere werkelijk kennen.
What is the motivation for the Christian life?
Wat is de motivatie om een christelijk leven te leiden?
Why do we seek to be holy?
Waarom verlangen we ernaar om heilig te zijn?
Why do we seek to walk in obedience?
Waarom zoeken we ernaar om in gehoorzaamheid aan God te leven?
Is it simply because these things are right?
Is dat alleen maar omdat dit de juiste dingen zijn?
Is it that we want to do them in order to be moral men?
Is het dat we de wet willen gehoorzamen om goede mensen te zijn?
It must be because of this.
Nee, het moet zijn vanwege wat hier staat in Romeinen 3.
As Christians, our lives must be controlled by the truth that God's Son shed His own blood for us.
Als christenen behoort ons leven te worden bepaald door het feit dat de Zoon van God zijn leven voor ons heeft gegeven.
It is the love of God revealed in Jesus Christ that ought to motivate us to live for Him.
Het behoort zo te zijn dat de liefde van de Heere God die ons geopenbaard is in Jezus Christus, dat die liefde ons motiveert.
If there is any other motivation, it is idolatry.
Als er enige andere beweegreden is, dan is het afgoderij.
We don't do things simply because they're right.
Wij behoren de dingen niet te doen omdat dat de juiste dingen zijn om te doen.
But we do them for him.
Maar we doen ze voor hem.
For his glory.
Tot zijn eer.
There is a sense in which the Christian is a prisoner of the love of God.
In een bepaalde zin, op een bepaalde manier, kun je zeggen dat de Christen een gevangene is van de liefde van God.
And that the love of God compels us to live for him.
En dat de liefde van God ons dringt en ons aanstuurt om voor hem te leven.
For him.
Voor hem.
Why should you love your wife?
Waarom zou je van je vrouw houden?
Because of him.
Vanwege de Heer.
Because he died for you.
Omdat Christus voor je stierf.
Why should you seek to walk in his commands?
Waarom zou je ernaar moeten streven om zijn geboden te onderhouden?
Because he shed his own blood for your soul.
Omdat hij zijn bloed heeft laten vloeien om jouw ziel te behouden.
Jesus Christ must be the beginning, middle and end of everything.
De Heer Jezus Christus behoort het begin, het middelpunt en het doel van alles te zijn.
Says that we have our redemption and that redemption is in Christ Jesus.
Er staat dat wij de verlossing hebben en dat deze verlossing is in Christus Jezus.
One time a young man came up to me and said, "Brother Paul, Jesus is all we need."
Een keer kwam er een jongeman naar mij toe en die zei tegen mij, "Brother Paul, Jezus, dat is alles wat wij nodig hebben."
I said, "Young man, Jesus is all we have."
En ik zei tegen hem, jongeman, Jezus is alles dat wij hebben.
Apart from him, we have no part with God.
Want buiten hem hebben wij helemaal geen deel aan de Heere God.
He is the way, the truth and the life.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.
And no one comes to the Father except through him.
En niemand komt tot de Vader behalve door hem.
There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus.
He who has the Son has life.
Hij die de Zoon heeft, heeft het leven.
He who does not have the Son of God does not have life.
En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Jesus is not a part of the Christian life.
Jezus is niet een onderdeel van het christelijke leven.
He's not even something very important in the Christian life.
Hij is zelfs niet iets heel bijzonders in het christelijke leven.
He's everything in the Christian life.
Hij is alles in het leven van de christen.
He is the goal of the Christian life.
En hij is het doel van het christelijke leven.
He is the reason for the Christian life.
Hij is de reden om het christelijke leven te leiden.
And he is the motivation for it.
En hij is de motivatie daarvoor.
As a Christian, you know what your greatest need is?
Weet je wat jouw grootste behoefte is als christen?
A clearer and clearer revelation of what God has done for you through the person and work of Jesus.
Een steeds meer helder inzicht in wat God voor jou heeft gedaan in de persoon van Jezus Christus.
And the more you understand who Jesus is.
En hoe meer jij begrijpt van wie Jezus Christus is.
And what he has done.
En wat hij heeft gedaan.
The more you will be compelled to live in obedience.
Hoe meer je gedrongen zult zijn om te leven in gehoorzaamheid aan hem.
But it will not be a slavery.
En dat is dan niet een vorm van slavernij.
It will not be a sad drudgery.
En dat is niet een droevige plicht.
It will be a joy.
Maar het zal een vreugde zijn.
A joy.
Een vreugde.
Now, it says here in verse 25, speaking of Jesus Christ, whom God displayed publicly.
En in vers 25, daar lezen wij over Jezus Christus, dat God hem tot een betoning, dat de Heere God hem heeft geopenbaard, hem openbaar heeft gesteld.
God displayed his son publicly on the cross.
God heeft zijn zoon openbaar tentoongesteld aan het kruis.
Outside the most important religious city of the world, God hung his son upon a cross.
Buiten de allerbelangrijkste godsdienstige stad van deze wereld heeft God zijn eigen zoon aan een kruis doen hangen.
As you drive down the highway in the United States of America,
als je in de Verenigde Staten over de snelweg rijdt,
you see signs everywhere advertising things.
Dan zie je overal om je heen zie je allerlei advertenties.
You can't even see the forest or the trees or the rivers because of all the signs.
Je kunt vaak niet eens het bos of de rivieren zien, de natuur zien vanwege al die borden.
This text tells us that God displayed his son in Jerusalem like one of those signs.
En deze tekst die zegt ons dat de Heere God zijn zoon in Jeruzalem heeft tentoongesteld, net als een van deze borden.
He purposely lifted him up publicly for all to see.
Met opzet heeft de Heere God zijn zoon daar op die wijze opgeheven, opdat alle hem zouden zien.
Why did he do that?
Waarom heeft hij dat gedaan?
Paul goes on to tell us it was to demonstrate the righteousness of God.
En Paulus die gaat door om ons te vertellen waarom God dat heeft gedaan, om de rechtvaardigheid van God te laten zien.
It was to prove once and for all that God is a righteous God.
Het was bedoeld om voor eens en voor altijd te bewijzen dat God een rechtvaardig God is.
But now here's the question.
Maar nu komt de vraag.
Why was it necessary for God to prove his righteousness?
Waarom was het nodig dat God zijn gerechtigheid zou laten zien?
Why was it necessary for God to vindicate himself?
Waarom was het nodig dat God zichzelf zou rechtvaardigen?
Had God done something wrong?
Had God iets verkeerd gedaan?
Why was it necessary for God to prove that he is a righteous God?
Waarom was het nodig dat God zou bewijzen dat hij een rechtvaardig God is?
The answer to this question is the central theme of the gospel of Jesus Christ.
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk de kern van het evangelie van Jezus Christus.
Now I want you to listen.
En ik wil heel graag dat u goed luistert.
Because I'm going to show you the greatest problem in all of scripture.
Want ik ga u nu laten zien wat het allergrootste probleem is in de hele Bijbel.
In fact, it's what the scriptures are written about.
Eigenlijk is de hele Bijbel hierom geschreven.
It's the everything of the gospel.
Dit is waar het in het evangelie over gaat.
Go with me to the book of Proverbs.
We gaan een vers lezen uit het boek Spreuken.
Chapter 17.
Hoofdstuk 17.
Verse 15.
Vers 15. Ik lees u voor Spreuken 17, vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heere een gruwel, ja, die beiden.
This text teaches us that whoever justifies a wicked man and whoever condemns a righteous man is an abomination before God.
De tekst laat zien dat iedereen die een heel slecht iemand rechtvaardig verklaart, rechtvaardigt, zegt dat hij rechtvaardig is, en iemand die rechtvaardig is, veroordeelt, is een gruwel voor de Heer.
The word abomination is probably at least one of the hardest words in the entire Bible.
Het woord dat hier met gruwel vertaald is, is waarschijnlijk een van de meest verschrikkelijke woorden uit de hele Bijbel.
To be an abomination means that you are detestable.
Een gruwel zijn, dat betekent dat je verachtelijk bent.
You are loathsome, you are under a curse.
Dat je bespottelijk bent en dat je onder een vloek bent.
There is nothing worse than someone who is an abomination before the Lord.
Er is niets ergers dan iemand die een gruwel is voor de Heere.
So anyone who justifies a wicked man is an abomination to God.
Dus hier staat dat iemand die de goddeloze rechtvaardigt voor de Here een gruwel is.
And you say, Brother Paul, what's this have to do with the gospel?
En broeder Paul, zegt u misschien, wat heeft dit dan met het evangelie te maken?
Absolutely everything.
Dit heeft alles met het evangelie te maken.
What does this text teach?
Want wat leert deze tekst?
Anyone who justifies the wicked is an abomination before God.
Iedereen die de goddeloze rechtvaardigt is een gruwel voor de Here.
And yet Romans chapter 3 tells us that God justified the wicked.
Maar we hebben in Romeinen hoofdstuk 3 gelezen dat God de goddeloze rechtvaardigt.
Now do you see the problem?
Zie je nu wat het probleem is?
As Paul later on will say in this text, how can God be a just God and at the same time justify wicked men?
En Paulus zegt het verderop in het hoofdstuk als volgt: hoe is het mogelijk dat God een rechtvaardig God is, terwijl hij tegelijkertijd slechte mensen rechtvaardigt?
That's the greatest question in the gospel.
Dat is de grootste vraag in het evangelie.
And that's the theme of the gospel.
En dat is het thema van het evangelie.
People will say, why did Jesus have to die?
Jezus die stellen de vraag, waarom moest mensen stellen de vraag, waarom moest Jezus sterven?
And you answer, because of sin.
En uw antwoord zal zijn, vanwege de zonde.
But you haven't answered the question.
Maar dan hebt u de vraag eigenlijk niet beantwoord.
The real problem is this.
Want het echte probleem is dit.
If God is just,
als God rechtvaardig is,
he cannot forgive you.
Dan kan hij jou niet vergeven.
He cannot forgive wicked men.
Hij kan slechte mensen niet vergeven.
Because it would make him unjust.
Want dat zou hem onrechtvaardig maken.
Let me give you an illustration.
Nou, laat me u een voorbeeld geven.
Let's say that after the meetings tonight you go home.
Nou, stelt u zich eens voor dat u na deze samenkomst vanavond dat u naar huis gaat.
And you find your entire family murdered on the floor.
En dan komt u thuis en dan treft u aan dat uw hele gezin is vermoord door iemand.
And the murderer is standing over them with blood on his hands.
En de moordenaar die staat bij hen en die heeft het bloed aan zijn handen.
And you capture him.
En u krijgt hem te pakken.
And you take him to the police.
En u zorgt ervoor dat hij door de politie wordt ingerekend.
And finally he is brought before the judge.
En uiteindelijk komt deze moordenaar voor de rechter.
And the judge says this.
En de rechter zegt uiteindelijk dit.
I am a very loving judge.
Ik ben een hele liefdevolle rechter.
Go free.
Ik laat je gaan.
I justify you.
Ik rechtvaardig je.
I declare you legally right.
Ik verklaar dat jij rechtvaardig bent.
What would you do?
Wat zou jouw reactie dan zijn?
Would you say that that judge was just?
Zou je dan zeggen dat dit een rechtvaardige rechter is?
No, you would say that he was a monster.
Nee, je zou waarschijnlijk zeggen, deze man is een monster.
You would write the newspapers.
Je zou de kranten aanschrijven.
You would call the television reporters.
En je zou televisieverslaggevers opbellen.
You would write letters to the politicians.
En je zou politici aanschrijven.
You would say that there is a judge on the bench who is more wicked than the criminals who stand before him.
En je zou openbaar maken en ervan spreken dat er een rechter op de rechterstoel zit die nog veel slechter is dan de misdadigers die voor hem verschijnen.
Because a judge must satisfy justice.
Want een rechter behoort ervoor te zorgen dat aan de eisen van het recht wordt voldaan.
He cannot simply be apathetic toward evil.
Het is onmogelijk dat hij onverschillig is ten aanzien van het kwaad.
He cannot simply turn away from it as though it didn't exist.
Het is onmogelijk dat hij zich ervan afkeert alsof het niet bestond.
So the question is,
dus de vraag is,
how can God be just?
Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is
and yet justify wicked men?
En tegelijkertijd slechte mensen rechtvaardig verklaart.
How can God declare wicked men to be right?
Hoe is het mogelijk dat God slechte mensen van hen zegt dat ze rechtvaardig zijn?
And still be a just God.
En nog steeds een rechtvaardig God zijn.
That is the great question of the Bible.
Dat is de allergrootste vraag waar het in de Bijbel om gaat.
The justice of God.
De rechtvaardigheid Gods.
Now let me say something that's very important before we take our break.
Het volgende dat wil ik met jullie delen, en het is heel belangrijk voordat we een pauze gaan nemen.
Before God can justify wicked men, he must satisfy justice.
Voordat God slechte mensen kan rechtvaardigen, moet aan de eis van het recht worden voldaan.
But do not think that I'm saying that there's a principle of justice higher than God that he has to submit to.
Maar je moet niet denken dat ik vanavond wil zeggen dat er boven God een soort morele wet is waar hij zelf aan verplicht zou zijn.
The justice that God must satisfy is his own.
Maar de gerechtigheid aan welke eis moet worden voldaan, dat is zijn eigen gerechtigheid.
Sometimes I hear evangelists say this.
Soms dan hoor ik wel eens dat evangelisten het als volgt uitleggen.
Instead of being just with you, God was loving with you.
In plaats van dat God rechtvaardig met jou omgaat, gaat hij liefdevol met jou om.
Instead of being just, he was loving.
In plaats van dat hij rechtvaardig is, is hij liefdevol.
Do you realize what they're saying?
Maar begrijp je wat er gebeurt als ze het zo uitleggen?
They're saying God's love toward you is unjust.
Ze zeggen eigenlijk dat Gods liefde voor de mens onrechtvaardig is.
They're saying that God passed by his own justice and ignored it and went ahead and loved you.
Ze zeggen eigenlijk dat God over zijn eigen gerechtigheid is heen gestapt en besloten heeft om in plaats daarvan lief te hebben.
That's heresy.
Maar dat is een dwaalleer.
The question is, how can God be just and the justifier of those who believe in Jesus Christ?
Maar de vraag is, hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is en ook de rechtvaardigmaker van degene die zoveel zonde heeft gedaan?
We're going to take a break at this moment. I'm going to pray and I would ask that you would be back in here at 9:30. I know it's warm, but this is important.
We zullen een pauze nu nemen en ik wil graag nog met jullie bidden. En dan wil ik heel graag dat we om 9:30 weer met elkaar verder gaan. Laten we bidden.
Father, I pray that you would help us, that you would strengthen us. Father, I know that this room is hot and there are many people. But oh God, what is more important than the gospel of Jesus Christ? Oh, Father, I pray that you would open up the hearts and minds of men and women, even the young ones among us, that they might see Christ. Lord, that they might see you, your character, your nature, your love, your holiness, your justice. I pray that they might see their own sin. And I pray that they might see Christ and Christ alone as Savior. And I pray, Lord God, repentance and faith unto everlasting life. Lord, help us. In Jesus' name, amen.
Amen.